welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van de podcast van D66 Heumen. Vanavond spreken wij met Bernadette Smelik, op dit moment fractievoorzitter van D66 in de Heumense Raad. En onlangs verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Nou, proficiat Bernadette.
Ja, dankjewel. Ik ben ook heel erg blij met het mandaat dat ik gekregen heb van de leden van D66 Heumen. En ik wil me heel graag ook samen met alle leden inzetten voor de dingen waar wij voor staan. Onder andere woningbouwen en de noodzaak om duurzaamheid een hogere prioriteit te geven in de komende zittingsperiode. Dus ik ben er erg blij mee.
Nou, heel fijn. Ik denk dat we aan jou een hele goede lijsttrekker hebben en gaan de schouders eronder zetten.
Absoluut. Dus.
Maar we gaan ook even over tot de orde van de dagelijkse politieke praktijk. In de raadsvergadering van 3 juni jongstleden zijn heel veel onderwerpen aan bod gekomen. We spraken Gerard al over de rest en welke impact dat gaat hebben voor onze gemeente. Maar in dezelfde raadsvergadering kwam ook nog een onderwerp aan bod, de Heumenkaart. Of beter gezegd, eigenlijk kwam het niet zo aan bod, want het was een hamerstuk. Het werd in één keer aangenomen. Kun je, voordat je ons mee gaat nemen in wat die Heumenkaart nou is, even uitleggen van wat is een hamerstuk en hoe werkt dat?
Een hamerstuk is wel een besluit dat de gemeenteraad neemt. De stukken worden altijd besproken in de commissievergaderingen en daar wordt besloten of tenminste een advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenteraad of iets een hamerstuk kan worden of een bespreekstuk. Een hamerstuk wil in feite zeggen dat geen enkele fractie problemen heeft met het voorgestelde beleid. Of het voorgenomen besluit dat er ligt. In dit geval betekent dat dus, Heumenkaart, het voorstel was een hamerstuk, dat geen enkele fractie hier bezwaren tegen had en iedere fractie erachter stond. Dus een soort unaniem aannemen van een voorstel. Dus dat is heel goed.
Nou, dat is inderdaad heel fijn. En toch lichten we de Heumenkaart er even uit, want het is wel een bijzonder feit eigenlijk. Een bijzonder iets wat we in het leven gaan roepen. Nou, kun je iets vertellen over hoe die Heumenkaart tot stand gekomen is en wat die kaart is?
Ja, in de afgelopen jaren hebben we als raad het regelmatig gehad over inkomensondersteuning voor mensen met een smalle beurs. Dan moet je denken aan mensen die tot een inkomen van 130% van het sociaal minimum moeten rondkomen. En tijdens die discussies hebben we opmerkingen gemaakt en andere fracties die deden dat ook over de omslachtigheid van deze regelingen. Je moest altijd apart bonnetjes inleveren bijvoorbeeld om geld te krijgen ergens voor of eerst uitgebreid toestemming krijgen om een uitgave te mogen doen. En daarnaast was ook met regelmaat duidelijk dat mensen onvoldoende gebruik maken van de regelingen. Dus mensen die een smalle beurs hebben, die inkomensondersteuning konden krijgen van de gemeente, die vroegen dat niet eens aan. En dat zijn natuurlijk twee dingen waardoor je toch achter de oren gaat krabben van hoe kunnen we dat verbeteren. En tijdens de coalitieonderhandelingen vorig jaar, omdat de coalitie geklapt was en we met een nieuwe constellatie verder moesten, heb ik ingebracht namens D66 het idee van een Heumenkaart. En de doelstelling daarvan was in eerste plaats zorgen dat je meer mensen kunt bereiken met die regelingen door het eenvoudiger te maken, duidelijker te maken. En daarnaast zou het ook heel mooi zijn als je daardoor ook de hele bureaucratie rond die regeling binnen het gemeentehuis kunt verminderen. Dus dan heb je aan twee kanten winst, bij wijze van spreken. En dat was de hele doelstelling daarvan.
Dus eigenlijk past de Heumenkaart prima binnen ons adagium. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
Precies, het is een heel belangrijke regeling voor inclusiviteit in deze gemeente. Ja.
Nou, heel fijn. Je gaf qua doelgroep al even aan, hè, dat het 100 tot 130% van het sociaal minimum. Dat is ook een doelgroep die nu ten dele gebruik maakt van bestaande regelingen, denk ik.
Ja, je kunt zeggen dat ongeveer 30% van de doelgroep gebruik maakt van deze regeling. En 30% is natuurlijk helemaal niet veel. Je zou willen dat er meer mensen hier gebruik van maken, waardoor ze nog beter kunnen meedoen in de samenleving.
Mm-hmm. Wat is er vernieuwend aan die Heumenkaart? Zijn er gemeenten ons voorgegaan met iets dergelijks?
Ja, Nijmegen heeft het onder andere nu. Dat is ook de optie die uiteindelijk is voorgesteld aan de gemeenteraad en die ook is aangenomen dus. En dat is vooral een digitale oplossing, niet alleen, daar kom ik zo nog op terug. Het is een digitale oplossing en dat betekent dat na beoordeling of je tot de doelgroep behoort, hoef je helemaal geen bonnetjes of declaraties meer in te leveren bij de gemeente. Je krijgt een digitale tegoedbon en die kun je via een specifieke website uitgeven aan een soort webwinkel, zou je kunnen zeggen. En de gemeente bepaalt welke producten, diensten of lidmaatschappen van verenigingen daarin komen te staan. En iedere aanbieder kan een aanvraag doen bij de gemeente om in die webwinkel te komen staan. En omdat een aanbieder nu alleen nog maar een internetverbinding nodig heeft, is de drempel ook voor de aanbieders lager geworden. Dus zelfs een buurtclub van om de hoek die een kleine contributie vraagt, die kan zich dan aanmelden en dan kun je je tegoed op je Heumenkaart gebruiken om daar het lidmaatschap voor te betalen. Dus het aanbod wordt daardoor groter. En daarnaast is het gemakkelijker voor iedereen om gebruik te maken daarvan. Dus je meldt je digitaal aan, dan komt er een controleslag overheen en daarna heb je gewoon een tegoed. Nou, voor mensen die geen smartphone hebben of die het moeilijk vinden om het via een computer, om het digitaal te doen, is er ook een oplossing verzonnen. De hulplijn van Schuldhulp Buddy wordt daarvoor ingezet. Dat zijn allemaal vrijwilligers die dat ook graag willen doen. En dan kun je bijvoorbeeld een QR-code printen en dat mensen zo'n voucher meenemen naar een vereniging of naar een winkel. En zo'n code is natuurlijk ook niet stigmatiserend, omdat er steeds meer organisaties gebruik maken van QR-codes. Dus niemand weet waarvoor jij die QR-code gebruikt of van wie je die QR-code gekregen hebt. Dus wat dat betreft is het ook, krijg je geen stigma van, oh, dat is iemand die blijkbaar weinig geld heeft. Dus dat is ook wel heel belangrijk, want op deze manier laat je iedereen in zijn eigen waarde. En dat is heel goed. En daarnaast, omdat je de drempel wat verlaagt, het gemakkelijker maakt, is dus de hoop dat je een grotere doelgroep bereikt. Nou, als we dan kijken naar Nijmegen, in het eerste jaar dat daar deze vorm van kaart werd ingevoerd, is de doelgroep ook daadwerkelijk groter geworden. Of tenminste, de doelgroep is niet groter geworden, maar meer mensen uit de doelgroep hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dus daar is echt de toeloop wat toegenomen. Het gebruik van die kaart. En dat is precies wat we ook willen bereiken.
Ja, dat klinkt heel goed. En als ik het goed begrijp, werkt het dus zo dat je de aanbieders komen dus op een website te staan.
Ja.
Die aanbieders hebben alleen maar, als ik het goed heb begrepen, een soort van app nodig op een telefoon. Dan heb jij zelf, als jij daar gebruik van maakt, heb je ook een app op je telefoon of een QR-code. En je gaat bijvoorbeeld naar de vereniging toe om een lidmaatschap af te sluiten. En er wordt ofwel de app wordt gescand, ofwel de QR-code wordt gescand en het is geregeld.
Ja.
En je hoeft geen bonnetjes meer in te leveren bij de gemeente.
En je hoeft helemaal geen bonnetjes meer in te leveren, geen ingewikkelde formulieren in te vullen om het geld terug te krijgen of om een voorschot te krijgen. Dat is het allemaal niet. Je krijgt gewoon een bedrag op die kaart. En je kunt dus zelf kijken aan welke zaken je het besteedt. Je kunt het wel alleen maar besteden aan de aanbieders die zijn goedgekeurd door de gemeente.
Ja, dus de gemeente die keurt van tevoren de aanbieders goed. En de gemeente bepaalt van tevoren of je in aanmerking komt. Kom je in aanmerking, dan krijg je een budget. En daarna is eigenlijk de administratieve handling tot een minimaal beperkt.
Precies. Ja.
Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg geweldig. En het is dus inclusief, hè, dat hoor ik je zeggen.
Ja.
Het is ook niet stigmatiserend. het aanbod van de zaken die je kan doen, dus ondersteuning eigenlijk, die mensen met een lager inkomen krijgen, dat zal niet verschalen, neem ik aan?
Nee, het wordt alleen maar uitgebreid. Omdat alle aanbieders die er nu al zijn, die krijgen gewoon een melding van dat het op deze manier gedaan gaat worden en wat ze daarvoor hoeven doen. De aanbieders hoeven zelf ook veel minder administratieve regelingen te doen. Want het was voorheen wel eens zo dat mensen naar een aanbieder gingen en zeiden van nou, wij willen iets hebben van u. En dat de aanbieder vervolgens ook soms ook geld terug moest vragen van de gemeente. Dat wisselde een beetje per onderwerp en per product. Op welke manier dat precies geregeld was. Maar ook voor de aanbieders betekent het minder werk. En ja, zoals eerder gezegd, voor aanbieders is het ook veel gemakkelijker om nu deel te nemen. En daarmee zal het aanbod alleen maar groter worden en niet minder.
Ja, dat klinkt als een win-win-win situatie, zeg maar. Hoe gaat het betaald worden?
Nou, we hebben altijd al een budget in de begroting staan voor de meedoenregeling. En dat is een onderdeel ook van de bijzondere bijstand. Tot nu toe wordt er te weinig gebruik van gemaakt. Maar er wordt meestal wel begroot voor de hoeveelheid mensen die daar in principe recht op hebben. Dus het geld is er. Nu wordt er wel rekening mee gehouden dat met de invoer van deze manier van werken er meer mensen gebruik van gaan maken. Dus dat je wel iets aan extra kosten gaat krijgen, maar die gaan gewoon begroot worden. En dat komt omdat de gemeente inclusiviteit heel belangrijk vindt. In het nieuwe strategisch plan, in de strategische visie van de gemeente, is ook inclusiviteit als leidraad gekomen. Daar ben ik als D66er ook heel trots op dat we dat er zo goed in hebben kunnen krijgen. Maar dat betekent ook dat alle besluiten die de gemeente gaat nemen, en waar geld bijvoorbeeld aan uitgegeven moet worden, dat inclusiviteit, in hoeverre draagt deze regeling bij aan de inclusiviteit van onze gemeente, die gaan voor op uitgaven die daar niet aan bijdragen. Dus in die zin, de gemeente heeft geld, reserveert ook geld en de toekomst is ook dusdanig de visie vastgelegd dat dit een heel belangrijk punt blijft in de begroting van de gemeente. Dat daar hier geld naartoe blijft gaan.
Ja, en de uitvoeringskosten, zeg maar, van het middel, die worden waarschijnlijk snel genoeg terugverdiend door de besparingen die elders in de uitvoering.
Precies, dus de verwachting is wel dat het iets meer geld gaat kosten de eerste periode, maar dat zich terug gaat verdienen op een gegeven moment, omdat minder ambtenaren nodig zijn om al die bonnetjes en declaraties allemaal te regelen.
Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Dus, nou, heel fijn om dit te horen. Dit klinkt als een mooi succes. En heel fijn dat de Raad eigenlijk unaniem dit voorstel aangenomen heeft. Daarmee hebben we toch een iets heel moois kunnen realiseren, zeg maar, voor de inwoners van de gemeente. Maar nu we het over de financiële kant hebben, want er zijn budgetten binnen het sociaal domein en binnen de ondersteuning voor minima, dat is duidelijk. Maar in diezelfde...
Maar misschien is het ook wel goed om nog op te merken dat de bedoeling is dat het per 1 januari 2022 ingaat. Dus de periode nu tot aan januari wordt gebruikt om de voorbereidingen te treffen en het helemaal in te richten. Dus vanaf 1 januari gaat het in. Dus niet al heel erg supersnel, maar wel binnenkort.
Ja, en dan kunnen mensen die geïnteresseerd zijn, zowel aanbieders als de gebruikers straks, kunnen alle informatie daarover tegemoet zien, neem ik aan, op de gebruikelijke kanalen.
Ja, absoluut. En als mensen nu al geïnteresseerd zijn hierin, kunnen ze ook op de site van Nijmegen kijken. Als je in Google intikt Nijmegen en meedoenregeling, dan kom je al heel snel op de link naar de webpagina van Nijmegen, waar je ook meer informatie vindt. En een soortgelijke regeling komt dus in Heumen.
Nou, fantastisch. Nou, even naar een ander onderwerp wat op diezelfde raadsvergadering aan bod kwam. En het lijkt me toch wel interessant om die even de revue te laten passeren. En dat heeft te maken met de subsidieregeling voor het Sint-Georgius-gilde. In de vergadering werd daartoe een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door DGH en VVD. Maar die motie werd aangehouden. Kun jij eens vertellen wat daar precies gebeurde, waar het over ging? Ben ik nieuwsgierig naar en zijn onze luisteraars denk ik ook erg nieuwsgierig naar.
Ja, nou, dit heeft allemaal te maken met een motie die in de gemeenteraad is gekomen in december 2019. Toen kwamen DGH en VVD, dus dezelfde partijen die nu ook met de motie kwamen, opeens met een verzoek om het Gilde een subsidie toe te kennen voor het organiseren van een jubileum. Want het Gilde bestaat al heel lang, het is een van de oudste gildes in Nederland. Dus wel een hele mooie vereniging dus. Maar waar wij als fractie problemen mee hadden, was dat er geen begroting was. Dat er ook geen plan was voor het jubileumfeest. Er werd gewoon een bedrag genoemd, uit de hoge hoed getoverd. Volgens mij was dat 30.000 euro, dus een behoorlijk groot bedrag. En wij hebben toen gezegd van hoe kun je een subsidie toekennen als je niet eens weet wat de plannen precies zijn en hoe het geld besteed gaat worden. En daarnaast is het ook een precedentwerking als je nu voor een jubileum geld gaat geven, een subsidie gaat verlenen. Nou, we hebben heel veel verenigingen en organisaties in de gemeente. Dan komen andere verenigingen ook en dan moet je wel uit kunnen leggen waarom je de ene wel wat geld zou willen geven en de andere niet. Want uiteindelijk moet je als gemeente heel zorgvuldig omgaan met geld, want het is gemeenschapsgeld. Het is geld dat burgers via belastingen betalen aan het Rijk en het Rijk keert een deel van het geld weer uit aan de gemeente om daar alles van te betalen. En je kunt niet zomaar roepen dat je tienduizenden euro's gaat besteden aan een jubileum als er aan de andere kant bezuinigd moet worden op andere zaken. De discussie was over het bezuinigen op het onderhoud van het groen bijvoorbeeld. Moeten we niet vaker maaien, moeten we niet mooiere groenstukken hebben of gewoon het onderhoud van de fietspaden en de voetpaden. Wordt gesproken over bezuiniging op de bibliotheekfunctie. Nou, daar moet je een goede afweging in maken. En wij vonden dat wel even heel snel er doorheen gefietst werd. En ik moet ook zeggen dat ik vond dat leden van de raad die in Heumen wonen ook wel een beetje onder druk werden gezet om mee te stemmen met de motie. Gerard Lane woont ook in Heumen, maar die heeft dat niet gedaan. Die had zoiets, nee, ik wil een begroting zien en een plan zien. En eerder dan dat kan ik naar eer en geweten gewoon niet voor een dergelijke motie stemmen. Nou, wat is nu het probleem? In 2020 kon het jubileumfeest niet doorgaan vanwege de pandemie. En in 2021 kan het feest ook niet doorgaan. Dus het Gilde moet het geld terugbetalen. Moet de subsidie terugbetalen aan de gemeente.
Want dat is een regel, hè? Dat is een regel.
Dat is een regeling, ja. Als je het geld niet hebt gebruikt, dan moet je het terugbetalen. In principe had het al gemoeten begin 2021. Toen heeft de gemeente nog gezegd van nee, als in 2021 het feest kan plaatsvinden, mogen jullie het geld nog houden en dan daarvoor gebruiken. Maar nu kan het feest ook niet worden georganiseerd. En het Gilde heeft besloten om het in 2025 te gaan doen. Dus dat betekent dat het nog 4 jaar duurt voordat het jubileum gevierd gaat worden. Nou, wat houdt deze motie nu in? Die is aangehouden. Daarin staat van het geld moet het Gilde terugbetalen aan de gemeente, maar laten wij het apart gaan zetten in een soort reservepotje. En in 2025 keren we dat geld weer opnieuw uit aan het Gilde om alsnog dat feest te organiseren. Deze motie is uiteindelijk nog niet in stemming gebracht, omdat er nog wat technische vragen waren. Zoals, is het mogelijk om het geld op deze manier opzij te zetten en te reserveren voor het Gilde? Dat soort zaken moeten worden uitgezocht. Dus de volgende raadsvergadering komt deze motie weer terug. Nou, wij hebben als standpunt dat je, als het Gilde inderdaad in 2025, dus over 4 jaar, een jubileum wil gaan vieren, dat ze dan een nieuw subsidieverzoek moeten indienen. En die wordt dan beoordeeld volgens de op dat moment geldende regels. En ja, dan moet je ook een plan hebben met een bijhorende begroting natuurlijk. En dan kan de gemeente kijken of het al voldoet aan alle regelingen. En dan kan de gemeente desnoods nog zeggen van nou, dit vinden we zo belangrijk. Hier willen we toch een klein beetje van de regeling afwijken. Maar dan leggen we het voor als besluit voor de gemeenteraad. En dan kun je gewoon opnieuw goed kijken naar de plannen. Wat je daarbij dan ook mee kunt nemen, is de financiële situatie over 4 jaar. Gemeentes moeten jaar op jaar verder bezuinigen. Dus het zou zomaar kunnen dat we in 2025 zo ontzettend krap zitten, dat we dit geld echt niet kwijt kunnen en niet kunnen geven aan het gilde voor een jubileum. Dus je zou je nu al vastleggen voor iets over 4 jaar... En dan kan de werkelijkheid totaal anders zijn. En dat is geen goede manier waarop je met gemeenschapsgeld omgaat. Je moet gewoon je niet voor zo'n lange periode al vastleggen. Want zoals ik al eerder zei, we moeten keuzes maken als gemeente. En je wilt toch liever dan iets meer geld uitgeven aan de Heumenkaart bijvoorbeeld. Dan dat je geld uitgeeft aan een jubileum. Waar uiteindelijk ook allemaal subsidies voor aan te vragen zijn.
Elders, buiten de gemeente bedoel je?
Buiten de gemeente. Er zijn allerlei fondsen waar je dat soort aanvragen kunt doen.
Ja. Nou ja, helder. Bovendien zijn er volgens mij heel duidelijke afspraken gemaakt binnen de nieuwe coalitie over dat we heel terughoudend gaan zijn met subsidieverstrekking vanwege de bezuinigingsopgave die ons rest. En is dit ook specifiek jubilea benoemd als een van de no-go areas, als ik het goed heb. Dus wel heel bijzonder, en daar wil ik het voor deze keer dan bij laten, maar toch wel heel bijzonder dat coalitiepartner VVD dan toch deze motie indient. Maar ik ga ervan uit dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is. Dus zou zomaar nog een keer terug kunnen komen in een volgende podcast, kan ik zo bedenken.
Ja, nou ja, de motie is aangehouden, is niet ingetrokken. Dus de motie komt in ieder geval nog een keer terug.
Ja, nou dan zullen we TZT ongetwijfeld terug spreken over wat dan met die motie gebeurd is. En ik begrijp dus dat vanuit het standpunt van D66 we hopen dat die motie het gewoon niet haalt. Dat is gewoon beter voor de breedte van de Heumse samenleving, voor de financiële boekhouding. En we hebben het geld hard nodig voor andere zaken waarmee je veel meer mensen bereikt.
Ja.
Oké, nou heel duidelijk. Nou Bernadette, dit was een zeer interessante aflevering wat mij betreft. Een mooie inkijkje gekeken in de Heumenkaart, wat een fantastisch instrument is volgens mij. En ook even in de juicy details van het politieke krachtspel rondom de subsidieverstrekking aan het Georgisch Gilde, waarover het laatste woord dus nog niet gezegd is. Mag ik jou bedanken voor de bijdrage aan deze podcast. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer over andere onderwerpen.
Ja, nou, ik vond het heel leuk om te doen. En dankjewel voor de uitnodiging.
Oké, dankjewel. Tot ziens.
Tot ziens.